En wat zei je, Frans?
Een biertje.
Ik ben zo terug.
Ja, dat is goed.
Misschien kan je even overdenken.
Ja, dat doe ik wel heel graag. Ja.
Oh, graag hier gedaan.
Prima.
Ik heb wel een biertje. Met een licht. Dat is wel goed, anders zeggen we, gaan we onzin uitkramen. Ja, een opener. Heb jij die?
Nee, dat is ook niet.
Opener.
Tang. Een aansteker. Soeverdraaier.
Ja, Eén optie is Stichting Aansteker Museum Nederland op het adres Cornelis de Witlaan in Den Haag, ongeveer 41 kilometer ten westen van je. Is dat degene die je wilt?
Nee, ik had helemaal niks gevraagd, Siri. Het is een beetje een domme
antwoord. Eén optie is Stichting Aansteker Museum Nederland op het adres Cornelis de Witlaan in Den Haag.
Hoor je dat?
Wie is dat?
Nou, ik zeg gewoon bijvoorbeeld een toon of een aansteker. En dan begint Siri die begint over het aanstekermuseum.
Oh! Staat die,
dat staat erop, ja.
Ja, nee, dat, maar bij mij gaat hij ook af en toe gewoon ongevraagd adviezen geven.
Ja. Ja, dat geeft je toch te denken. Dat betekent hij staat wel even te luisteren naar.
Ja. Zie je.
Dan moet je zeggen, niet zeggen dat het met een schroevendraaier gebeurt, want dan ga je daar naar het schroevendraaiermuseum.
Ja, of naar het ziekenhuis omdat je je vinger hebt geblesseerd. Ja. Kan ook. Oké, Frans.
Prachtig.
Ik denk dat ik je een vraag wil stellen die te maken heeft met je werk. En dan omzeil ik een beetje je privéleven. Ja. Want ik begrijp voor jou intussen dat je een klein beetje dat niet interessant is voor.
Ik vind het niet zo interessant.
Voor je werk.
Nee.
Maar een redacteur van de schoolkrant zou dat het heel interessant vinden.
Ja, dat weet ik, maar daar praat ik niet mee. Ik praat met jou.
Oké. Dan vraag ik aan jou: kan jij vertellen waar je werk over gaat?
Ja, ik had eigenlijk in een stukje tekst bij de uitnodiging had ik geschreven dat het conceptgestuurd onderzoeksproces is. En dat is eigenlijk wat het is. Eigenlijk is voor mij het onderzoek veel belangrijker dan de materiële output van dingen.
Ja.
Er ontstaan ook bijna geen dingen die materieel zijn in mijn werk. En het zijn vaak gewoon geluidsopnamen of video, dat is natuurlijk in een zekere zin nog materieel. Of het foto's, maar vaak ook is het slechts een tekst die het proces van het maken beschrijft. En eigenlijk waar ik het meest van hou, dat is dat iets ook weer verdwenen is als je er klaar mee bent. Dus iets wat je opzet, wat begint, wat ontstaat. En als je weggaat, dan is het weer gewoon zoals het oorspronkelijk was. Dan is het eigenlijk alleen een ervaring die overblijft. Daar hou ik van.
Dus ja, dat betekent dat jouw werk meer te maken heeft met tijd. En dat het door de tijd heen ook weer vervliegt, dus weg is, net zoals een muziekstuk
ja,
of
net,
een theaterstuk.
Net zoals een mens ook eigenlijk.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, dat is waar. Ja.
Want je valt niet in de kuilen die ik zo langzamerhand heb gecreëerd.
Dan stel ik de eerste vraag.
Nee, ja,
vertel jij over je kuilen.
Ik ben aan het opzoeken wat ik daarover geschreven heb. Ik heb materiaal nodig, dat is het. Ik heb materiaal nodig om iets te maken in het algemeen. Of het nou een tekening is, of een werk wat beweegt of geluid maakt. En dat is iets waar ik de laatste tijd wel over vraag of dat wel zo zinnig is om dat te doen. Omdat je dingen maakt die je opslaat en zelden een keer verkoopt. En dus eigenlijk die meewerken aan de vervuiling van de aarde. Want wat moet je daarmee?
Ja,
En dus eigenlijk zit ik te denken van video en geluidsopnames. Die kan je netjes op een harde schijf bewaren. En daar ben je de wereld niet mee tot last.
Nee.
Dat vind ik ook wel aardig. Om dat in mijn achterhoofd te hebben.
Ja.
Maar tot nu toe was ik dus bezig met een onderzoek naar de manier waarop je beweging om kon zetten in geluid.
Ja.
En natuurlijk, iedere muzikus doet dat al, beweging omzet in geluid. Maar bij mij ging het vooral om, niet zozeer om het geluid waar een muzikus op uit is, maar juist om al die bewegingen en die elementen die nodig zijn om geluid te maken. Ja. Een orkest wat stemt, vind ik leuker dan een orkest wat een opus nummer zoveel speelt. Ja. Dat heeft iets, dat integreert me. En ik heb hier een stukje tekst wat ooit Gerrit Willems geschreven heeft over mijn werk. Die zegt, zijn werk kan aan twee kanten beginnen. Geluid wordt beeld of beeld wordt geluid. En het resultaat is altijd een vorm waarin beide samengaan. Een vorm die het geluid verbeeldt. Dat is natuurlijk wel erg mooi. En die definitie is net zo goed te handhaven binnen fotografie of video of audio.
Ja.
Dus daar wil ik meer heen. Dat ik wat afga van het driedimensionale en het opstapelen van die objecten die toch maar in de gang van ons ateliergebouw staan. Ja. En eigenlijk me hopeloos maken. Wat moet ik daarmee?
Ja, ja. Nou, ik vind het een fijne manier van werken om een soort definitie te maken van de setting waarin iets gaat plaatsvinden. En als het dan gaat plaatsvinden, dan kijk ik wat er gebeurt. Dan hoop ik dat daar een en ander uitkomt voor mij. Maar eigenlijk is het maken van die definitie is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het werk. Ik heb bijvoorbeeld nu een idee om... ik ben met een project bezig waarin reizen eigenlijk de kern vormt. En ik wil eigenlijk ook... Het is heel moeilijk om iets te maken wat direct te maken heeft met het maken van een autorit. Omdat je... Als je in de trein zit of je loopt, dan heb je alle ruimte om van alles te doen buiten de beweging om, zeg maar. Omdat je de trein, je hoeft niet te sturen, zeg maar. Je kan gewoon rondlopen in die trein. En dan met het lopen is het eigenlijk ook zo dat je kan stoppen wanneer je wilt enzovoorts. In de auto ben je eigenlijk aan het werk en ben je vooral aan het werk om die auto gewoon goed in het spoor te houden. En om van punt A naar punt B te gaan. En dat maakt het een beetje lastig. En dan hebben we bedacht, ik wil een werk maken wat te maken heeft met de tijd en het autorijden. En ik wil eigenlijk 24 uur, elk uur wil ik 20 minuten van de 60 minuten wil ik rijden. En dat betekent dus dat ik daarna een tijdje niet rij en dan het volgende uur ga ik weer 20 minuten rijden. En zo kan ik een soort geïmproviseerde route maken die echt heel erg gebaseerd is op het autorijden zelf. Nou, dat is, ik heb geen idee wat eruit komt. Maar eigenlijk de opzet van zo'n soort structuur waarbinnen ik ga werken, dat is eigenlijk is voor mij een hele aangename basis. En daar komt er ook iets uit, denk ik.
Ja, maar dat wil je op video vastleggen? Beschrijven?
Nee, in dit geval, ik ga beschrijven de routine, maar ik heb wel zo'n dashcam waarmee ik het moment dat ik rij wil vastleggen. En daar maak ik dan een korte montage van. Ik heb al een paar keer eerder iets gedaan wat gaat over 24 uur. Er is een ding wat ik in Frankrijk heb gedaan waarbij ik 24 uur elk uur om het dorp heen loop. En daar heb ik ook video's van gemaakt en dat is bij elkaar... Eén aan een gesloten video. En dat zou eigenlijk nu ook een beetje zo moeten gebeuren.
Hmm.
Maar dat is eigenlijk meer het vastleggen van de tijd, zeg maar. Het is,
Nou, je hebt ook een heel mooi project, herinner ik me, waarin je de tijd als het ware in twee dimensies zet. Twee verschillende tijden elkaar raken, als het ware. Ook met auto.
Ja, met crossing bedoel je.
Crossing,
ja. Met het oversteken van de straat en het tegenkomen van degene die oversteekt, die de straat oversteekt.
Ja. Ja,
een soort kruising van twee verschillende ervaringsvormen. Ja.
Maar ook wat dat betreft hebben we dus een iets gemeenschappelijks. Want ik heb een website die ook gebaseerd is op 24 uur.
Ja.
En daar ben ik ooit mee begonnen in de coronatijd. En heb ik aan 24 kunstenaars gevraagd, ik heb aan meer kunstenaars gevraagd of ze mee wilden werken. Uiteindelijk wilden er 24 meewerken. En ook met de bedoeling dat zij een uur van het etmaal toegewezen krijgen. Dus dat was een toevals gebeuren. Het kon zijn dat je 3 uur 's nachts een uur moest registreren.
Ja.
Of 6 uur 's middags. Dat is dan een stuk makkelijker natuurlijk.
Ja.
En dat is een hele leuke website geworden, vind ik zelf. En daar ben ik later doorgegaan met water in 24 uur. Dus bij jou is het eigenlijk een soort Die 24 uur die gaat door, als het ware. Is één project, 24 uur. Ja. En bij mij is het eigenlijk 24 momenten in een etmaal.
Ja. Nou, ik zoek eigenlijk...
Zoiets.
Eigenlijk is het zo dat in de tijd, net als op de locatie, want de oriëntatie van plek speelt ook een belangrijke rol. Maar eigenlijk gaat het altijd erg over hoe je jezelf inpast in het totaal. Daar gaat het eigenlijk om. En het is bijvoorbeeld bij de tijd is het zo dat ik een bepaalde tijdsbesteding heb. Die tijd die gaat door en daar gebruik ik een stuk van, zeg maar. Dat, die combinatie tussen het voortgaan van de tijd en het feit dat ik het werk maak, dat spreekt me op een of andere manier erg aan. Maar dat zit bij jou ook, als je geluid als uitgangspunt gebruikt. Geluid is ook een ding wat per definitie gebaseerd is op een tijdsverloop.
Ja, zeker. En wat ik net zei, ook op beweging om geluid te maken.
Ja.
Maar je kan het op verschillende manieren doen. Ik heb onlangs een heel kort videootje gemaakt van drie plankjes. Ze liggen daar. Die als je ze zo naar achter de stoel.
Oh ja.
En daar heb ik dus, ik weet niet, 20 foto's of 24 foto's. Maakt niet zoveel uit het aantal, maar iedere foto duurde 1 seconde. En toen ik dat filmpje bekeek, wat ik gemaakt had, toen zat ik toevallig onder een klok die tikte. En dat liep synchroon. Dus iedere keer als ik een nieuwe foto zag van die drie plankjes, tikte de klok. Dus dat was een synchroniteit van de werkelijkheid, zeg maar.
Ja, met het maken van een ding. Ja.
Dat vond ik heel grappig.
Ja.
En dat was een iets wat je niet zelf bedenkt.
Nee, maar waar je tegenaan loopt.
Waar je tegenaan loopt, maar waardoor je wel gaat denken van, wel leuk dat ik, misschien kan ik daar gewoon een uur werk op gaan nemen en dat erachter zetten. Snap je?
Ja,
achter een geluidloze video.
Ja.
Ja.
En als je nou kijkt naar de soort van selectie die je gemaakt hebt voor die avond, zitten er ook lijnen in die hiermee te maken hebben? Of die...
Voor de lodge. Dat is een goede vraag. Ik ben sowieso wel meer bezig met de eindigheid, zeg maar. En daar heb ik ook wel een paar video's van die daarover gaan. Indirect soms. Maar mijn keuze had dus in eerste instantie had ik ook nogal veel geluidsmomenten. Ik had heel veel leuke stukjes van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Heel gek dat ik dat had. Maar ik was als puber een ontzettende fan van de Rolling Stones. En ik kwam nu een video tegen van de Franse cineast Jean-Luc. En ik wist niet dat hij die film had gemaakt, maar over het ontstaan van een song. Dus in het begin van die film, dan zitten ze een beetje te rommelen. En dan heeft Mick Jagger heeft dan wel de tekst alvast, maar ze hebben nog niet de muziek. In de loop van die film ontstaat die muziek.
Ja.
En dat is eigenlijk heel mooi. Maar dat duurde allemaal veel te lang voor zo'n lodge gebeuren. Dus dat heb ik eruit gehaald.
Ja.
Maar mijn keuzes was eindigheid, muziek. En want muziek is uiteindelijk ook eindig. Hè? Als je gespeeld hebt, is het daarna stil.
Dus,
Net als performance en toneel.
Ja. Nou, bij mij gaat het voor een deel gaat het ook over de stilte.
Oh, okay.
En eigenlijk is dat wel een mooi contrast, want de stilte, het gaat onder andere over het Japanse thema ma. Wat eigenlijk betekent de tussenruimte. Zeg maar, de ruimte tussen momenten in.
Ja.
En dat het eigenlijk iets heel belangrijks is in de Japanse cultuur. En dat is in onze westerse cultuur heel vaak juist helemaal niet belangrijk. Ze snijden vaak bijvoorbeeld bij dingen die kort moeten zijn, snijden ze gewoon alle tussenruimtes tussenuit.
Uh-huh.
En eigenlijk is die stilte is een heel belangrijk aspect van de werkelijkheid. Als er gewoon even niks te horen is. En dat spreekt mij dus ook enorm aan. Dat gebruik ik er ook heel graag in. Daar zit ook een stukje wel in. En ik heb ook een stukje, dat is een dansperformance die helemaal gebaseerd is. Die begint eigenlijk met pianomuziek. Maar het is pure improvisatie, van begin tot eind. En er is op een gegeven moment een stuk stilte en een stuk weer pianomuziek. En die performance die gaat ondertussen gewoon door. Die verandert helemaal in karakter vanzelfsprekend, maar je gaat wel gewoon door. Dus eigenlijk is de stilte is ook een soort tijdsverloop. Het is niet alleen het geluid, het is ook de afwezigheid van geluid die een tijdsverloop is.
Ja.
Dat vind ik ook wel een heel fascinerend kantje ervan.
Ja, dat klopt, ja.
En het lopen wat ik graag doe en waar ook elementen van in de selectie zitten, dat is eigenlijk ook, dat is ongeveer de menselijke klok, het lopen. Dus de stappen die je maakt, dus het voortdurend, als je loopt, is voor mij in ieder geval heel erg aanwezig dat je eigenlijk beweegt als een klok. Dat het ritme van hoe je je voeten inzet en hoe je ademhaling gaat in relatie tot je voeten, dat is altijd heel belangrijk bij mij. Ja. Dus het is eigenlijk, het gaat allemaal over hetzelfde uiteindelijk.
Die fragmenten wat je er los laat zien bedoel je?
Ja, nou ja, eigenlijk ze raken vaak aan dezelfde dingen. Niet allemaal hoor, maar ze raken vaak aan dezelfde dingen. Maar ze gaan ook allemaal over dat geluid en over het verloop van de tijd. Daar gaan ze heel veel wel over, ja.
Ja. Nou, bij mij speelt humor ook wel een rol. En het, ik heb een item in zitten van het mislukken van vliegtuigbouwers in de vroege jaren, in 19 begin van de vorige eeuw, dat mensen allemaal vliegtuigen gingen maken die door het te proberen moesten uitzoeken hoe het werkt. Ja. En dat vind ik ook heel interessant, ja. Want eigenlijk is dat wel gelinkt aan de manier waarop ik vaak gewerkt heb.
Ja.
Dat ik langzamerhand dus in mijn atelier een kleine opstelling maak en dan gaat er iets fout en dan denk je, oké, nou, dat moet ik dus dan niet zo doen.
Ja.
En zo bouw je langzamerhand naar iets wat...
Ja. Maar het gaat ook niet alleen over hoe het werkt, dat ze uitvinden hoe het werkt. Het gaat er eigenlijk voornamelijk over dat ze uitvinden of het überhaupt werkt.
Ja.
Want voordat er gevlogen werd, wist niemand dat er gevlogen kon worden eigenlijk. En het is meer een soort geloof in dat de dingen die kant op gaan. Als iets anders, dat is bij je werk natuurlijk ook. Je hebt een soort doel waarvan je niet weet of het echt behoort tot wat te realiseren is. En ja, daarin...
Ja, en een heleboel mensen maken ook de fout, of maakten in het begin ook de fout, om na te apen. Dus om vogels na te apen. Dus ja, ze maakten als het ware een soort vleugels en dan gingen ze daarmee zwabberen bovenaan een berg en dan sprongen ze naar beneden. En dat ging dan vaak mis. Maar ja, vogels kunnen vliegen. En als je er naar kijkt, dan is dat natuurlijk heel knap dat ze dat kunnen. Maar dat kan je niet zomaar, kan niet zomaar een vleugel maken. Nee, er zit aan zo'n vleugel een heleboel techniek.
Ja, ja.
En dat is wel prachtig.
Ja, wat ik altijd wel bijzonder vind, is dat je als je denkt over vliegen, dat ik in ieder geval geneigd ben om te denken dat je dus lucht naar beneden duwt. En dat de reden is dat je omhoog blijft als je met vleugels wappert, als een vogel met vleugels wappert. En dat als je de techniek begrijpt... De techniek van het vliegen, dan gaat het dus niet over het naar beneden duwen van lucht. Dan gaat het eerst over de afwezigheid van lucht boven de vleugels.
Ja,
en dat is een soort van contra-intuïtief eigenlijk. Dat is iets wat je helemaal niet zou verwachten.
Ja, maar juist door die vorm die gemaakt wordt, het is mooi.
Ja. Dus je interpreteert de vogel eigenlijk op een heel andere manier.
Ja.
Je legt de verkeerde criteria aan bij een vogel waarom die zou vliegen. Hij vliegt om een andere reden dan dat je denkt dat hij vliegt. Het is eigenlijk... Een andere technische vorm dan dat je in eerste instantie verwacht als je een vogel ziet.
Ja, maar ik denk wel dat de vorm van een vleugel van een vogel, dat die wel een relatie heeft.
Ja, die steekt wel overheen, natuurlijk.
Met de vleugel van een vliegtuig. Ja.
Maar het is een beetje zoals als je zwemt, zeg maar. Dan heb je ook het idee, dan duw je met je arm het water weg. Dat is waarom je vooruit gaat. En het gaat over het verschil tussen wat er aan de andere kant van je hand gebeurt... En aan die kant waar je duwt, zeg maar. Aan de andere kant komt er dus een soort onderdruk, omdat je een soort vacuüm maakt erboven. Niet echt een vacuüm, maar een soort drukverlaging.
Ja.
En dat is bij vliegen natuurlijk eigenlijk ook zo.
Ja, het is wel eens in een soort windtunnel, kan je dat zien hoe de luchtstromen gaan.
Ja.
En dan werkt dat zo, dat klopt.
Ja.
Oké. Dus failures is ook een thema wat... Ik denk dat het ook een thema is wat in de kunst vaak plaatsvindt.
Ja, ja.
Want hoe vaak gebeurt het niet dat je bijvoorbeeld... Het is mij overkomen in de kunstacademie toen ik schilderde, zeg maar... dat zijn twee dopjes. Dat ik het idee had van, ik wil mijn proces vastleggen van schilderen.
Ja.
En dus ik had de camera op een afstandje bij de ezel gezet. En iedere keer als ik iets veranderd had, fotografeerde ik dat. En toen ging het dus helemaal mis met schilderen. En dat kwam omdat ik dat aan het fotograferen was. Want het is ook wel andersom gezegd van als je op een bruiloft uitgenodigd wordt om feest te komen vieren en ze vragen Nico wil je foto's maken, dan zeg ik of het een of het ander. En het was met het schilderen en het fotograferen van wat je schildert precies hetzelfde. Ja. Je kan niet diezelfde...
Je bent erin of je bent eruit.
Ja, je kan niet diezelfde energie in twee dingen leggen.
Nee, dat is waar.
Ja. Hier hebben we het over ons werk. En eigenlijk in relatie tot wat we laten zien op de lodge.
Ja, ja. Het hele idee is natuurlijk ook dat die lodge, dat is wel los van je eigen werk. Maar het komt bij dezelfde persoon vandaan. Het gaat natuurlijk eigenlijk allemaal over dezelfde dingen. De dingen die je echt intrigeren, dat is het idee. Dus het zit wel heel dicht bij je werk, ook al toont het daar in letterlijke zin niet echt iets van.
Nee, dat heb ik nog als extra, vind ik zelf, in mijn keuzes, dat ik ook selecteer op humor, gek genoeg. Op de een of andere manier vind ik het erg leuk als ik ergens om moet lachen.
Ja.
En ik probeer dat ook, niet dat moet, maar dat er toch een bepaalde vertedering uitgaat van mijn werk, waardoor je een soort betovering, een soort betovering in de zin van dat tegenaan het lachen zit, maar niet echt lachen. Het is wel humor, maar het is meer dan dat. Ja, dat is wel leuk.
Nou, daarin is wel een heel groot verschil tussen jou en mij. Ja. Want ik ben er echt helemaal niet mee bezig. Hoor.
Nee, precies. Nee. Dat klopt. Ja. Het is wel een wel noemenswaardig.
Ja, zeker, zeker. Maar nog even over het falen, ik vind dat ook wel intrigerend. Want eigenlijk, het is juist het falen waardoor dingen juist eigenlijk mooi worden en waardoor ze interessant worden om je werk mee te maken. Dus dat, zeg maar, het systeem wat je hanteert, als je dat precies uitvoert en het wordt precies dat wat je voorspeld hebt, omdat je de regel volgt, dat is eigenlijk dodelijk saai. En het is juist het falen van al die dingen, waardoor, dat zijn de creatieve momenten eigenlijk. Daardoor vind je nieuwe oplossingen, daardoor... En dat is bij de vliegen natuurlijk ook zo. Al dat falen is nodig om ze uiteindelijk in die lucht te houden.
Ja.
En het is niet dat die tijd weg is omdat het mislukt is. Die tijd is helemaal niet weg. Die tijd is juist heel goed gebruikt omdat het mislukt is. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, of wanneer het fataal is, dan is het wat minder waar we het over hadden.
Ja, bij fataal dan houdt alles op natuurlijk. Dat is helemaal waar.
Precies.
Ja.
Oké. Hey, dat biertje is wel lekker, hè?
Ja.
Ik zag nog ergens een vraag staan die ik toch wel aan jou wilde stellen. En die vraag die stel ik vaker aan mensen, maar daar ben ik namelijk in geïnteresseerd. Van, of je persoonlijke leven, je privéleven, of dat beïnvloed wordt door je werk. Of andersom, beïnvloedt je werk je privéleven?
Ja, nou, ik weet heel zeker dat het alle twee zo is.
Ja.
Aan de ene kant en aan de andere kant. Want als ik kijk naar mijn... privéleven, hoe mijn werk mijn privéleven beïnvloedt, ja, dan is het volkomen duidelijk dat een hele hoop van de dingen die bij ons gebeuren, dat die eigenlijk te maken hebben met mijn werk. En dat is echt, daar moet je echt tegen kunnen, dat is echt veel. Maar aan de andere kant, een hele hoop aspecten in mijn werk, die voel ik wel als relatiehebbend met de manier waarop ik ben opgegroeid en waar ik vandaan kom. En de dingen die zijn meegevallen, de dingen die zijn tegengevallen, al die dingen spelen daar een grote rol in. Ben ik van overtuigd dus dat heel veel met elkaar, absoluut heel veel met elkaar te maken heeft. En aan beide kanten toe. En, ja. En hoe is dat bij jou?
Goeie vraag. Ja. Nou ja, ik heb het er wel eens met Savanje, mijn vrouw, over. En die zegt stevast, bij jou gaat je werk voor de vrouw. En zij is dan de vrouw. En ik weet het niet hoor, of dat zo is. Want,
het is ook een hele rare hiërarchie.
Ja,
het zit geen hiërarchie in. Het is gewoon tegelijkertijd.
Ja, je bent... Als kunstenaar ben je altijd bezig, ook al loop je gearmd met je vrouw, met wat er gebeurt, de kleuren die je ziet of de mensen die je opvallen, situaties die je ziet, hebben allemaal te maken met, en je slaat het op op een bepaalde manier.
Maar ook de relatie met je vrouw, met je kinderen, dus dat heeft er ook heel veel mee te maken.
Ja, dat is een soort driehoek, zeg maar.
Het is all-in, zeg maar.
Ja, en dat hoort allemaal bij elkaar.
Ja.
En er is inderdaad geen hiërarchie wat je zegt.
Nee.
Dat heb ik goed gezegd, dat zal ik ook tegen Safaya.
Niet zo wat ik gezegd heb.
Ja, en jouw vrouw, hoe ziet jij dat?
Ja, nou, zij is eigenlijk, we kennen elkaar al zo ontzettend lang. We zijn eigenlijk bijna samen opgegroeid. Toen we 17 waren, kennen we elkaar al. En eigenlijk is mijn hele gang vanaf mijn middelbare schooltijd uiteindelijk naar dit werk toe en alles wat er tot nu toe is gebeurd. Dat hebben we gewoon samen gedaan eigenlijk. Dus zij is zo onderdeel geworden eigenlijk van... En aan de andere kant kun je ook andersom zeggen. Mijn werk is zo onderdeel geworden van onze relatie. Dat er zit een soort vanzelfsprekendheid in. Dat is de consequentie van de geschiedenis. En ik eerlijk gezegd... Ik kan me gelukkig heel veel voorloven wat het werk betreft. Omdat zij gewoon toch ook wel de zin ervan inziet en het belang ervan inziet dat ik het doe. En dat helpt mij enorm.
Ja. Ja. Met het zoeken naar fragmenten zag ik op YouTube een filmpje van Simone de Beauvoir, die het over ouderdom had. En ik ben daarmee bezig. Dus ik dacht, laat ik dat eens bekijken, dat filmpje. En die zei dat de maatschappij eigenlijk 65-plussers gepensioneerden gaat zien als paria's. Ze gebruiken het woord paria.
Ja.
En dat overkomt je als je met pensioen gaat en daarna gewoon in een soort gat valt van ik weet niet meer wat ik moet gaan doen. Je op de bank zitten, televisie kijken of zo. Misschien joggen.
Ja. Wat bij veel mensen zo werkt.
Precies. Ja. Maar zij zegt, als je gewoon als 65-plusser, wat jij dus expliciet doet, en ik ook, kan ik zeggen, gewoon doorgaat met je werk en met je bezieling leggen in waar je mee bezig bent. Of dat nou een monomane actie is of voor andere mensen iets betekenen, dat doet er eventjes niet toe. Maar in ieder geval, je geeft je zin aan die tijd na je 65ste.
Ja.
Waardoor je ook geen paria meer bent, maar een functioneel schakel in de maatschappij.
Ja, het is ook eigenlijk zo dat werk wat wij gedaan hebben naast ons eigen werk, dus wat je gedaan hebt om gewoon je geld te verdienen enzovoort, dat is eigenlijk anders dan bij heel veel andere mensen, denk ik, bij dit beroep, is het juist om dit beroep mogelijk te maken.
Ja.
Het is niet iets anders. Het is niet zo van dat het je hoofdberoep is waar je je geld mee verdient en that's it. Nee, het is je beroep waar je geld mee verdient om je eigen werk te kunnen blijven maken. Dat is altijd een ding wat er achteraan komt. En dat is volgens mij echt heel wezenlijk verschillend met een hele hoop andere soorten van werk.
Ja, nou heb je het wel vooral over jou, want ik moest
zeggen... Nou, maar jij hebt ook commissiedingen en zo.
Van hot naar haar.
Dat hoort er ook bij.
Subsidie dit, blablabla dat. Uiteindelijk hou je dan net je kop boven water. Maar het enige verschil is dat je daar geen pensioen op houdt. Maar dat is het verschil. Ja. Wij werken allebei in het ateliergebouw Single 222.
Ja.
En ja, volgens mij ben ik daar gekomen toen het nog een CBK-beleid was en de toewijzingen via een ambtenaar ging.
Ja.
En dat was denk ik in 2001 of zoiets, 2000 misschien zoiets. En jij bent daar gekomen via een ander atelier waar je uit moest.
Ja, nee, ik moest niet, hoor, dat is niet waar. Oh. Nee, ik moest er niet uit. Ik had... Was volgens mij ook nog het CBK. Ik weet niet of het CBK toen nog bestond. Dat was denk ik 2006 of zo. Iets in die geest. En ik had een goed atelier, maar ik had gezegd daarvan, ik wil heel graag een ander atelier. En het moet een groot atelier zijn. En je hoeft me niks aan te bieden als het niet groot is, want dan blijf ik gewoon net zo liefdaar zitten. Maar als je nou een groot ding hebt, dan hou ik me heel erg aanbevolen.
Oh.
En toen op een gegeven moment toen kwam dit vrij en toen hebben ze contact gezocht van, nou, er is nu iets, dat heeft een behoorlijke maat. ben je daarin geïnteresseerd. En dat is de reden waarom ik over ben gegaan. Want ik had kunnen blijven zitten in het pand. Dat was het probleem niet eigenlijk. Okay.
En wanneer was dat dat jij naar Single 222 kwam?
Nou, ik denk dat dat iets van 2006, 2007 was. In 2008 zijn we met de Lois begonnen.
Ja, precies.
En toen zat ik er natuurlijk wel al even. Het was niet zo dat we daar nou gelijk mee begonnen zijn.
Nee.
Dus ik denk iets van 2006, iets in die geest.
Want eigenlijk kenden we elkaar voor die tijd
nauwelijks. Nee. Ik had jouw presentatie in het museum gezien, daar was ik bij geweest toen.
Ja, dat was een beetje mijn verhuis.
Die had ik gezien. Actie. Dus in die zin kende ik jou wel, maar je kende mij nog niet.
Nee. Daarna hebben we nog heel mooie projecten gedaan met de Horizon.
Ja, ja.
De Einder.
De Einder, ja. Ja.
Dat klopt. Dat was ook op jouw initiatief, dacht ik.
Ja, en dat had ook te maken met kunstenaars die ook voordien in die groep Mitano zaten. Jean Barel en Tom van Dalen en Arthur van der Hoek. En Hans van Arkel. En we hebben eigenlijk... Ja. Hans, was hij er niet bij daar. En jij bent daarvoor in de plaats erbij gekomen. En Trudy was er ook bij, Trudy de Kunkelen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een beetje de basis waarop het begonnen is. En ja...
Maar ik vond het zelf een heel mooi thema.
Ja.
En terugkoppelend naar het feit dat ik op dit moment een beetje met eindigheid bezig ben. Als je de Einder in googelt, kom je bij een of andere site die over het einde van het leven gaat.
Ja, ik weet het.
Ja. Oké, maar zo hebben we elkaar dus ontmoet in het Atelier-gebouw. Ja. En zijn we met een fotosessie met houtjes en bijlen, zijn we begonnen
met dit. Ja, ja. Ja. En ik heb geen idee meer wat wij de eerste lodge hebben getoond. Daar weet ik echt helemaal niets meer van.
Dat is heel jammer. Ik dacht dat ik dat bewaard had. Maar dat was nog even, dat moet ik toch wel zeggen. Ik heb een paar items gevonden waarvan ik nu, die had ik toen ook al gevonden.
Ja.
En de ene geval was van die brug, die er nu weer bij zit.
De golvende brug.
Ja, maar die was, dat andere filmpje ook toen had, was veel korter. En er werd toen ook een beetje uitgelegd over de constructie van de brug. Nu gaat het alleen over echt hoe de registratie van hoe destructief de wind en het klimaat, de omgeving op die brug bezig is. Maar... En een filmpje van een Afrikaans, het was een Franse film, die over ritme gaat. Dat ritme, dat gewoon in het leven zit.
Ja, ja.
En die duurde niet te lang om het weer te herhalen. Maar dat waren wel twee items die ik herkende.
Die dan toch weer terugkomen. Ja, dan is het er vooral natuurlijk uiteindelijk helemaal niet zo heel veel in je hoofd. In dat waar je op gefocust bent. Ik heb toevallig dus vandaag, ik heb het er net laten zien... Toevallig een filmpje teruggevonden, wat ik bij wijze van spreken nu had kunnen maken. En wat ik denk ik dus in 2000 ongeveer gemaakt heb, iets in die geest.
Ja.
Volgens mij gebeurt het voortdurend. Je hebt gewoon je hebt een soort focus, en dat die, of je wil of niet, die zit er eigenlijk altijd in. Die komt altijd weer terug.
Dat klopt, en het is, als het niet bij jezelf is, is het wel bij een ander.
Mm-hmm.
Want jij stuurde mij laatst of je maakte een attent op een foto op het internet van iets wat toch verdacht veel leek op een werk wat ik in de vorige eeuw al gemaakt had, zeg maar.
Ja.
Maar dat kan gebeuren.
Ja. Maar het was echt zo extreem dat het, wel heel bijzonder was eigenlijk.
Ja.
Maar ik heb begrepen dat het eigenlijk helemaal niet kan en dat het dus echt toeval is.
Ja.
Want het was ook volgens mij net iets eerder gemaakt dan een ding van jou. En het is volgens mij in Denemarken door een kunstenaar gemaakt.
Even later hoor, Frans.
Ja?
Ja.
Ja, ik dacht 2011 dat het gemaakt is.
Ja, dat voor mij is van de vorige eeuw.
Ja, oh, zo lang al.
Ja.
Ja.
Ik ben mijn eerste tentoonstelling na mijn afstuderen. Dat was in eind 80e jaren. Had ik al mijn berg in S. En dat die heette Berg in S, omdat die geluid maakte van tonen uit het S-akkoord.
Ja.
En die Berg in S heeft toen in de tijd Paul Panhuizen op het idee gebracht van... Nou Nico, daar kan je er wel meer van maken met dat soort dingen. Ja. En toen zijn er wat meer inflatables, opblaasbare objecten door ontstaan. Wat op zich ook wel handige dingen zijn, want die kan je zo inpakken... dat je met makkelijk vervoer een heel grote installatie ergens anders kan brengen. Met veel gemak. Maar goed, dat doet het verder niet. Maar zo zijn we bij elkaar gekomen. Ja. Nadat jij op de single kwam.
Ja.
En we moeten maar eigenlijk aanstaande vrijdag zien hoeveel potentie er nog in zit voor de toekomst.
Tuurlijk man. Daar heb ik geen enkele twijfel over hoor.
Ja?
Nee, dat is volgens mij, zo langzamerhand na al die jaren, kun je dat ook wel gewoon op basis van ervaring zeggen. Dat daar geen twijfel over is.
Okay.
Lijkt mij.
Dat klinkt goed. Nou, ik heb het idee dat in de tijd hadden we een paar lotjes extern, zoals dat heet.
Ja.
En bij mensen thuis. En, dat was
City Lodge was dat. Bij mensen thuis was de City Lodge.
Oh ja, City Lodge. Ja. En dat werkte zodanig dat wel een heleboel extra mensen genereerde die niks met kunst te maken hebben, maar meer dat ze buren waren.
Ja, omdat er zaten ook een aantal valse sentimenten zaten erin. Want mensen die wilden ook natuurlijk heel graag vaak zien bij elkaar hoe ze eigenlijk in hun huis zitten, omdat ze normaal gezien nooit kwamen. Ja. En dat is wel een soort, dat vond ik ook wel een heel grappig stukje ervan. Want dat had helemaal niks te maken met de kunst en niks te maken met de presentatie. Maar gewoon met dat er een legitieme reden was om bij iemand naar binnen te gaan.
Dat klopt helemaal. Maar juist dat kan een reden zijn om
een contact te maken met kunst.
Ja,
ja, zeker.
En ook om een lodge te maken, een presentatie te maken die eigenlijk daar zijn onderwerp vandaan
had. Ja. Ja.
Het koekeloeren bij elkaar, het weet ik wat, het beïnvloeden van elkaar, het doet er niet toe. Maar goed, dat kan allemaal nog.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Frans.
Volgens mij kun je de knop indrukken.
Kan ik een knop indrukken?